Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij uit Psalm 42 het eerste vers. Hijgend her der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heer, God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Psalm 42, vers 1. Uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 5, de versen 19 tot en met 30. Johannes 5, de versen 19 tot en met 30. Maar vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 22 van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus.
Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet alles wat tot onze zaligheid van node is in Jezus Christus zij, of zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens hem iets meer toe behoeft, waren een al te ongeschikte godslastering, want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker ware. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus ons rekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, dewelke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Dan lezen we nu Johannes 5 vanaf vers 19 tot en met 30. Jezus dan antwoordde en zei tot hen: voorwaar, voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft.
Gemeente, wij gaan nu eerst 4 kinderen uit de gemeente dopen. En we lezen het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. Zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water. Waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham de vader aller gelovigen en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Markus 10, vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods, tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan mogen ook de moeders gaan staan. En dan zullen u de doopvragen gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, Gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen? Wat is daarop het antwoord van vader Bouwman? Van moeder Bouwman Braam, van vader Van Damme, van moeder Van Damme Blok, van vader Fase, van moeder Fase de Goffouw, van vader Hogesteger en van moeder Hogesteger Walhout. Dan mogen de moeders gaan zitten. Geliefde ouders, de Heer heeft jullie kinderen gegeven. En jullie houden van jullie kindje, van jullie kinderen. En u staat er zo in het formulier wat de Heere Jezus met de kinderen heeft gedaan. En dat stukje van het formulier, dat is aan de beurt om dan even naar voren te halen in de dooptoespraak. We hebben gezien in het doopformulier dat er 2 teksten genoemd worden. 1 tekst uit het Oude Testament en 1 tekst uit het Nieuwe Testament, Genesis 17... Abraham en ook Pinksteren, Handelingen 2, Petrus die zegt, want u komt de belofte toe en uw kinderen. En dan komt er nog een derde schriftplaats. Markus 10 vers 16. Dan lezen we, daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen die kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. En dat staat in Markus 10 vers 16. God heeft bevolen om de kinderen te besnijden. Vanuit het Oude Testament, ouders, is dat wel duidelijk. Abraham, hij moest de jongetjes laten besnijden. Van 8 dagen oud. En dan heeft de Heere gezegd, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, een verbondsteken. En in het Nieuwe Testament, Petrus, dan is het ook duidelijk dat de zaak waar het om gaat in de besnijdenis en in de doop hetzelfde is. In de besnijdenis, Oude Testament, in het Nieuwe Testament, de doop, wordt geleerd en aangewezen de verlorenheid in Adam, maar ook het behoud in de Heere Jezus Christus. Het is een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs. De besnijdenis en de doop, zo'n vast zegel, dat het alleen maar door Christus en door het geloof kan zijn, dat we rechtvaardig zijn voor de Heere. En dan komt dat gedeelte, hè, gelijk ook Christus. Die kinderen die horen erbij, zegt ons doopformulier. Dat verbond van God, dat genadeverbond, heeft een rijke openbaringsvorm gekregen. En kijk dan eens naar Christus, die de kinderen heeft omhelst, de handen opgelegd heeft en gezegend. En wij kennen doopouders en gemeenten die geschiedenis, die ja door Matthäus en Lucas, maar ook door Marcus is beschreven. Dat de Heere Jezus op reis is naar Jeruzalem, vanuit Galilea, en dan komt hij ook in dat overjordaanse, en dan lezen we, en zij brachten kinderkens tot hem, zij brachten. En als je op dat Griekse persoonlijke voornaamwoord let, dan moet je denken dat dat ook vaders zijn geweest. Vaders die hun kinderen brachten bij Jezus, kinderkens, kleintjes, hele jonge kinderen, opdat hij ze aanraken zou. Dat wilden ze, dat Jezus hen zou aanraken. Dat Jezus hen zou zegenen, ze wilden hun kinderen dicht bij Jezus brengen. Begeren jullie dat, willen jullie dat ook, geliefde ouders? Ze brachten kinderkens tot hem. En de discipelen bestraften hen, ze staan hen in de weg. En zo kunnen wij, ouders, onze kinderen in de weg staan naar de zaligmaker. Door onze woorden, door onze wandel, door ons leven. Om ze bijvoorbeeld zomaar voor de wereld op te voeden. Of alles van de wereld in ons huis te halen. Door het dienen van de zonde en het opgaan in de wereld verhindert ze niet. Hij neemt dat zeer kwalijk, de Heere Jezus. En hij zegt, laat de kinderkens tot mij komen. En dan omvangt hij ze met zijn armen. Wat een liefdevolle omhelzing heeft hij hen gegeven. En de handen opgelegd hebbende, heeft hij hen gezegend. En daar mag je nu naar uitzien. Of jullie kindje of jullie kinderen door de Heere Jezus Christus gezegend mogen worden. Want wij hebben die zegen nodig. Die heeft Lieke nodig. En Marilyn. En Ralf. En Florence. En die hebben ook jullie andere kinderen nodig, ouders, die de Heere aan jullie heeft gegeven, de verschillende gezinnen. Die hebben wij allemaal nodig. De zegen van de middelaar, die op weg is naar Jeruzalem. En wat is die daar gaan doen? Daar is hij gegaan naar het kruis. En daar heeft hij het uitgeroepen, het is volbracht. En nu kunnen we alleen maar gelukkig zijn, en onze kinderen, als we die zegen van Christus mogen kennen. Voor onszelf, zoek het, ouders, voor jezelf, maar ook voor jullie lieve kinderen. En dat hebben wij allemaal nodig, gemeente. En dan zegt de Heere Jezus als het ware, breng ze nu tot mij. Want er is maar één die ze zegenen kan, die ze echt zalig maken kan. Verlossen kan van het grootste kwaad de zonde. En brengen tot het hoogste goed de gemeenschap met de Heere. En kinderen des Heeren. Hier lezen we in dat gedeelte over een zegenende zaligmaker. En nu wordt dat doopwater straks gesprengd op de hoofden van vier kinderen. Dat wil zeggen dat de Heere nog aan zijn verbond wil gedenken. En hij zegt het ook vanavond tot zijn Sion dat er bij hem zegen is. Hem die Jacobs heilig kroost zegenen zal met vrede en troost. Dan ligt er een zegen in het werk van de Vader, in het werk van de Zoon en in het werk van de Heilige Geest. En dat wil de Heere nu zijn bestreden en zo dikwijls aangevochten volk toch ook wel tot bemoediging en tot versterking geven in de doop. Dat het nu vast ligt in dat eeuwige genadeverbond. En dat er nog steeds zegenende handen zijn die ook nu nog in de hemel uitgebreid zijn over een schuldig volk. De Heere geven de troost ook van de doop, opdat het mag zijn tot Gods eer, tot onze troost en ook tot stichting van de gemeente. De vaders mogen nu ook gaan zitten. De kinderen zullen worden binnengebracht en dan zingen we uit Psalm 105, vers 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Na het amen van de heilige doop zullen we de ouders en de gedoopte kinderen staande voor zover mogelijk toezingen. Psalm 134, vers 3, dat is Heer en zegen op u daal. Lieke Lisa, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Magalina Johanna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ralf Pieter, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Florence, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij eindigen met de dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij willen zingen uit Psalm 16. De derde getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En het zesde, gij maakt eerlang mijn levenspad bekend. Psalm 16, vers 3. En 6, en tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven in de 3 rondgangen. Gemeente, de laatste twee geloofsartikelen van onze geloofsbelijdenis, van de 12 artikelen, zijn de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. En Zacharias Ursinus zegt in zijn schatboek, de verklaring die we bij deze serie van de catechismes volgen, het is heel gepast om bij het artikel van de genadige vergeving van de zonden ook het artikel van de opstanding van het vlees en het eeuwige leven te voegen. Want als onze zonden uitgewist en vergeven zijn, zal ook de dood als het loon op de zonde ophouden en zal het leven worden teruggegeven. Wat een troost ligt daarin, zo'n zin. Voor Gods kinderen wordt de dood weggenomen en ook de gevolgen van de dood. En zal alleen het leven overblijven, een leven in en door Christus. Geliefde doopouders, wij met onze kinderen liggen dood door de misdaden en de zonden. Dat hebben jullie zojuist beleden bij de vragen. Maar nu is er leven mogelijk. Daar heeft het doopformulier ons al zo rijk op gewezen. En we hebben net gelezen uit Johannes 5, vers 25. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat ziet op de tijd van, ja, we zouden kunnen zeggen de evangelietijd. Dat woord zijn loop zou hebben. En dat velen zouden gaan horen de stem van de Zonen Gods en zouden leven. En ouders, in die tijd leven wij nu. In die tijd, gemeente van het Nieuwe Testament, dat de doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En dan mag het ons gebed toch wel zijn, ook bij het doopvond vanavond. Mag die uren komen. Ja, mag die uren er vanavond ook zijn, dat een dode zondaar in 's Gravenpolder of waar we dan ook zijn, zou mogen worden opgewekt, ja velen. Bedel er maar om, ouders, ook voor je kinderen. Als het ook gaat over die laatste geloofsartikelen die we nu willen overdenken vanuit zondag 22 van de Heidelbergse catechismus. We lezen daar in vraag 57, wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En dan is het antwoord dat niet alleen mijn ziel, na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd, en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En in vraag 58, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en in geens mensenhart opgeklommen is, en dat, om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Vertroosting uit de laatste twee geloofsartikelen, dat zetten we erboven. Van de opstanding des vleeses, vraag 57, en van het eeuwige leven, vraag 58. Dus, vertroosting uit de laatste twee geloofsartikelen, van de opstanding des vleeses en van het eeuwige leven. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Het gaat in deze vraag over, ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Welke troost? Het is echt een troostboek. Dat zeggen we van de catechismes, hè? Leerboek en troostboek. Denk even aan zondag 1. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? En dan wordt hier ook twee keer gevraagd naar troost. In 57, wat troost geeft u? En in 58, wat troost schept gij? Gemeente, opstanding des vleeses. Waar gaat het dan over? Jongens en meisjes, dan gaat het over de opstanding van de lichamen op de laatste dag van de wereld, bij de wederkomst. De jongste dag, zeggen we dan, de laatste dag van de wereld. Dan zullen alle mensen opstaan. We hebben het net ook gelezen in Johannes 5. Dat de Heere Jezus zegt, verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis, de opstanding des vleeses. En dan gaat het hier over de troost van een kind van God die zal opstaan tot dat eeuwige leven. Wat een troost, vertroosting. En dan is dat eigenlijk in twee delen ons antwoord te verdelen. Eerst gaat het over de troost voor de ziel en dan over de troost voor het lichaam. Wat is je ziel? Wat is onze ziel? We horen dat vaak in de kerk, hè? En zo uit de Bijbel lezen. Ziel, onze ziel. Ziel op reis naar de eeuwigheid en we hebben maar één ziel. Wat is de ziel? Zou je dat kunnen zeggen, jongeren? De ziel, dat is het binnenste van de mens. Je zou kunnen zeggen de binnenste kern van de mens. Daarbij hoort je verstand en je wil en je gevoelens. Eigenlijk wie we zijn, dat is onze ziel. Je kunt die ziel niet zien, je kunt niet zeggen, nou op die plaats in mijn lichaam zit mijn ziel. Nee, de ziel, dat is iets van ons mens zijn, de kern van ons mens zijn. En nu zal die ziel opgenomen worden, ja, de ziel van een kind van God tot Christus haar hoofd. Een prachtige beeldspraak. Tot Christus haar hoofd opgenomen. Dat lezen we nogal eens in de catechismus, ook in de laatste zondagen. Steeds dat beeld van hoofd en leden. Hoofd en lidmaten. Christus het hoofd en Gods kinderen de ledematen of de lidmaten. Het gaat over die levende lidmaten waar we vorige week zondagavond van hoorden. Vanuit zondag 21 van die levende kerk, dat ik daarvan een levend lidmaat zal zijn en eeuwig zal blijven. Dat zijn die mensen die wederom geboren zijn, waar we vanmorgen over hoorden vanuit Handelingen 2, die mensen die bekeerd zijn. Die mensen die getroffen werden in het hart en die tot Petrus zeiden en de andere apostelen, wat zullen we doen, mannen, broeders? Mensen, ja, die verbonden zijn aan dat hoofd. En wanneer word je nu verbonden aan dat hoofd? Christus. Laten we dat altijd maar vasthouden. Ook jullie doopouders, dat is als een mens wederom geboren wordt. Als een mens van Adam afgesneden en in Christus ingeplant wordt, ja dan wordt een mens aan dat hoofd verbonden in het uur van de wedergeboorte. Niet dat zo iemand dat allemaal direct weet, nee zeker niet. Maar dat is wel het begin. Dan wordt iemand aan dat hoofd Christus verbonden. En wie aan dat hoofd Christus verbonden is, die zal ook eens opgenomen worden tot het hoofd Christus. En wanneer? Na dit leven. Bij die laatste ademhaling is het hem mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. En wanneer? Van stonde aan, zegt de catechismus. Dat is direct, onmiddellijk. Geen vage vuur, geen zielenslaap, geen schimmerrijk, geen reïncarnatie, zielsverhuizing, maar op hetzelfde moment. Ik las in het schatboek van Ursinus, de aantekeningen die zijn leerlingen hebben gemaakt, dat hij gebruikt het voorbeeld van Lazarus. Dat begrijpen de kinderen ook wel, die gelijkenis, dat de Heere Jezus spreekt over Lazarus, die man die daar bij de poort ligt vol zweren, en dan die rijke man, en Lazarus. En dan staat er dat Lazarus stierf en hij werd gedragen van de engelen in de schoot van Abraham. Die werd direct, zegt Ursinus, tot Christus verzameld, dus niet in het vage vuur. En zo is het, hij werd direct tot Christus opgenomen. Terwijl hij hier zo arm voor die poort lag van die rijke man en dan tot Christus opgenomen. En zo is de ziel onsterfelijk. Dat is de ziel, zegt Ursinus, die leeft en bestaat en begrijpt en voelt. Dus direct na het sterven weten we hoe het is, gemeente. Dan weten we naar onze ziel, naar ons bestaan wat het is. Dan zullen we het weten en voelen en beleven. Die eeuwige gelukzaligheid als we een kind van God zijn. Maar ook die eeuwige rampzaligheid als we geen kind van God zijn. Daar moeten we toch altijd aan denken. Als we staan bij een sterfbed en als iemand dan gestorven is, dan is hij of zij naar de ziel op zijn of haar eeuwige bestemming. Dat is wat. En wat baat het nu een mens, zo hij de hele wereld zou gewinnen en zijn ziel schade lijden. We hebben een ziel, gemeente. We hebben één ziel op reis naar de eeuwigheid. Die heeft de Heere geschapen. Je leest in Genesis 2 hoe dat ging, dat Adam daar geformeerd werd, gevormd werd uit het stof van de aarde. En dan lees je, en dat de Heere blies de adem des levens in zijn neusgaten. Toen werd de mens tot een levende ziel. Geliefde doopouders, jullie hebben een kindje, jullie hebben kinderen met een ziel. Eén ziel. En we hebben daar ook wel met elkaar over gepraat. En jullie voelen dat ook, dat dat heel gewichtig is. En een verantwoordelijkheid is. Dat je voelt, hè, ook al voor de geboorte. Ons kindje heeft een ziel, is voor een eeuwigheid geschapen. O, wat moet ons dat toch ook brengen aan de troon van de genade. Wat moeten we onze kinderen brengen bij de Heere? Wat moeten we onze kinderen neerleggen ook aan de voeten van de zaligmaker, zoals die ouders hun kinderen brachten tot de Heere Jezus, want hun ziel is zo verdorven. Het ging over de onreinheid van onze zielen. Onze ziel moet verlost worden, maar kan toch ook verlost worden? Onze ziel. En dan is er ook troost voor het lichaam, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Nou, mijn vlees staat. Er staat niet mijn lichaam, mijn vlees. En als er in de Bijbel vlees staat, en dat is hier ook in de catechismus zo, dan ziet dat vooral ook op, ja, laat ik maar zeggen, op de verdorvenheid van ons mensen. Ons lichaam, ons vlees. Om even een voorbeeld te geven, Genesis 6. Als dan die eerste wereld zo verdorven is, hè, die wereld van Noach, ja, dan zegt de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, dewijl hij ook vlees is. Hij is zo verdorven, de aarde was vervuld met wrevel en zoveel verdorvenheid. En Paulus zegt, die in het vlees zijn, die kunnen goden niet behagen. En hij zegt van zichzelf, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, ik ben helemaal verdorven. Dit mijn vlees wordt verenigd met mijn ziel. Wat gebeurt er dus op de jongste dag, op de laatste dag? Dan wordt ziel en lichaam weer verenigd. Dan komt de ziel weer in het lichaam. En die wordt aan het heerlijk lichaam, dat lichaam wordt aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt. God voltooit zijn werk. Want dan zal Christus en ook de Heilige Geest niet rusten voordat die gehele zaak voleindigd is. Vertrouwende ditzelfde dat Hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Dat werk van de zaligheid dat wordt geheel voltooid. Dat lezen we hier niet alleen tot aan het sterven, maar ook tot in de eeuwigheid, tot op de jongste dag waar ziel en lichaam verenigd worden om God dan eeuwig ook te mogen loven en prijzen. En gemeente, dan zal er die wederkomst zijn. En dan zal dat aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. We hebben een ziel en een lichaam. En wat kunnen we met ons lichaam bezig zijn? Dan lijkt het wel alsof ons lichaam het een en het al is. Doopouders. We moeten voor het lichaam zorgen van onszelf en voor onze kinderen en voor de tijdelijke dingen. Je geeft natuurlijk alles wat nodig is als het gaat om de gezondheid van hun lichamen en van hun geest en noem het allemaal maar op. En je verzorgt je kinderen en je vertroetelt je kinderen. Maar toch niet alleen bezig met het lichaam en met de tijd. Dat is niet goed. We kunnen ook zo bezig zijn met ons lichaam. Maar kunnen het ook onderwaarderen, hè? Er waren ook mensen in die tijd van Paulus die waardeerden dat lichaam niet. Die zeiden, je ziel moet uit de kerker, uit de gevangenis van je lichaam verlost worden. Ja, ons lichaam, dit mijn vlees, moet inderdaad verlost worden. Maar moet verlost worden door de Heere Jezus Christus. En dan zegt Ursinus, Christus is niet minder in staat om te behouden dan Adam geweest is om te verliezen. Christus is niet minder in staat om te behouden dan Adam geweest is om te verliezen. O, dan kan Christus alles wat Adam heeft verloren weer teruggeven. O, smeek daar toch om. Wat een troost ligt hier ook in voor Gods kinderen. Dit mijn vlees zal aan dat heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Dan is de kerk gekocht met lichaam en ziel, met ziel en lichaam. En ook dat lichaam dat hier zo gebroken is vanwege de zonde, dat zo ziek is, of gehandicapt of beperkt dat lichaam. Als die tabernakel, die aardse tent, wordt afgebroken, dan zegt Paulus, hebben wij een gebouw bij God, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dan is daar dat hemelse, dat onverderfelijke, waarmee dat lichaam wordt bekleed. Dan wordt dat lichaam van een kind van God gezaaid op de dodenakker. Zo mag je het vol eerbied zeggen. Want als we een kind van God begraven en achter moeten laten op de begraafplaats, dan ligt dat lichaam in een akker, in de dodenakker, verderfelijk. Maar dat zal onverderfelijk worden straks in de opstanding. In oneer wordt het gezaaid, maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. In zwakheid wordt het gezaaid, maar het wordt opgewekt in kracht. En dan waakt de Heer ook over het stof van zijn kinderen en het zal er zijn. Straks wordt dat lichaam gelijk aan het lichaam van Christus. En daarom moeten we in het uur van de dood, zegt Ursinus, met Christus en met David en met Stefanus zeggen, Heere, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat is dat een rijke gedachte. Nu heeft Christus de geest, zijn geest in de handen van zijn Vader bevolen. En u mogen Gods kinderen ook zeggen: Heere, ontvang mijn geest. Mogen Gods kinderen dan geen troost putten uit dit artikel van de opstanding des vleeses? Maar daar is ook nog een laatste artikel, maar dan zingen we eerst uit Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73, vers 12. Troosting uit de laatste twee geloofsartikelen van de opstanding des vleeses en ook van het eeuwige leven. Wat troost schept gij dan uit het artikel van het eeuwige leven? O, wat ligt er een troost niet alleen in de opstanding des vleeses, maar ook in het eeuwige leven? Dat is artikel 12 van de apostolische geloofsbelijdenis en dan wordt er gezegd en een eeuwig leven. Ik geloof in dat eeuwige leven. Dat is een leven, zegt Ursinus, dat wordt hier begonnen op deze aarde. Maar in dat toekomende leven zal het volmaakt worden. Een leven dat in dit leven begonnen wordt. O gemeente, zoek dan toch het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. En de Vader maakt levend, zegt Ursinus, en de Zoon maakt levend, en de Heilige Geest maakt levend. En dan wijst hij bij de Zoon die levend maakt op de tekst die we zojuist noemden uit Johannes 5. Voorwaar, zeg ik u. De ure komt en is nu dat de doden zullen horen, de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ach mensen, daar is leven voor dode zondaren. O, dat kan nog bij God vandaan. Heb je dat water zien stromen? 4 keer in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En nu zijn we hier en thuis allemaal van die dode, geestelijk dode zondaren. Maar er is nog leven mogelijk. Leven door die drie enige God. O kinderen des Heren, in een week van voorbereiding, als je zo je dodigheid moet inleven en zij zullen leven, dat is het toch vanwege die levendmakende daad. Maar mag je dan ook maar smeken in deze week van voorbereiding. Gun toch leven aan mijn ziel. Laat mijn ziel leven en ze zal u loven. Wat troost schept ge en dan van dat eeuwige leven. Dat eeuwige leven is niet pas alleen bij het sterven van een kind van God, dat het dan in een eeuwig leven is. Maar dat leven dat begint hier in de wedergeboorte. En dat duurt tot in der eeuwigheid. Dan ga je pas echt leven. Dan ga je pas echt leven. Hoe oud ben je? Ja, zeg je, ik ben 18. Dat is je leeftijd, jazeker. Dan zegt er iemand, ik ben 55. En een ander zegt misschien, ik ben 80. Dat is je leeftijd. Dan kijk je naar je geboortedatum. Maar is er nu in jouw leven ook al een datum van de wedergeboorte? En gemeente, dan haast ik me te zeggen dat niet iedereen van Gods kinderen dat precies die dag kan aanwijzen. Dat hoeft ook niet. Maar dan zijn er wel eens kinderen van God die mogen zeggen, ja toen, als ik me niet vergis, op die zondag, of op die dag in mijn leven, toen werd de Heere mij te sterk. Toen is het alles anders geworden. Dan zeiden vroeger wel eens mensen, ja als ze dan vroegen, hoe oud ben je? Ja, dan was iemand bijvoorbeeld 80, maar die was op zijn 20ste toch God bekeerd. En dan zei hij, ja 80, maar eigenlijk ben ik 60, begrijp je? Want ik ben eigenlijk op mijn 20ste jaar pas echt gaan leven. En nu gaat het niet om die datum dat al Gods kinderen dat moeten weten. Dat is soms ook, en ik denk wel voor de meesten, wat verborgen. Dan stel je dat misschien wel eens te laat, dat moment. Maar we weten in ieder geval, ieder kind van God gaat vanuit de dood tot het leven over. En dan moet je maar veel bidden of je ook een geestelijke geboortedatum mag kennen, hè? Want we weten allemaal de geboortedatum van onze kinderen, doopouders. Die vergeet je niet en hoe vaak moeten we onze geboortedatum niet geven. Maar als je nu ook die wedergeboorte zou mogen kennen. En nogmaals, dan zou de datum nog niet erg wezen dat we het niet zouden weten. Maar als dat maar gebeurd is. Als ik maar mag weten in mijn leven en mag kennen die vruchten van die waarachtige bekering en van die wedergeboorte. Hè? En dan zegt die catechismus hier, dat beginsel van die eeuwige vreugde, dat is er hier. Hè? Kijk, dan is er iets van die eeuwige vreugde, een beginsel. Hè? En een vruchtbeginsel, dat ziet uit naar de volle vrucht. En dan zou je zeggen, ja, als nu iemand wederom geboren wordt, die begint toch niet gelijk met juichen en zingen en loven en prijzen? Nee, zeker niet. Maar dan is er toch al iets van die stille vreugde in het hart. Als die droefheid naar God in je leven komt, dat zou je voor geen goud van de wereld willen missen. Dan ben je zo ongelukkig in jezelf wanneer je zo over de wereld gaat. En je bent missend en je bent God kwijt. En je kent iets van dat heimwee, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Je had jezelf er nog nooit om bekommerd. Maar het is ineens anders geworden. Soms zomaar een enkel woord in de preek. Of een woord dat je leest of dat je hoort en het leven verandert. En toch is er dan al zoetheid in die tranen, in dat godsgemis. En dan is er al een stille vreugde in dat heimwee naar de Heere en een verlangen om hem te mogen kennen. Je zou het voor de wereld niet willen missen. Maar wat is het nu nodig dat die vreugde ook diepere vreugde wordt? En wat is het een vreugde als dat evangelie eens open mag gaan? En je mag gaan horen dat er een zoon des mensen is die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Zoals je dat vanmiddag hebt gehoord. Dan mag je wel eens horen, daar is er één wiens naam is Jezus. Dan kan ik nog zalig worden, wat een vreugde. Maar gemeente, dan zijn er ook weer zoveel tijden van droefheid en van gemis. Dan moet die zaligheid vaster gemaakt worden in de Heere Jezus Christus en in zijn werk. En worden dat dan juichende en opgetogen mensen? Wel nee, het zijn en het blijven arme zondaren. Maar daar is toch een vreugde in hun hart. Dat zouden ze niet willen missen voor alle dingen van de wereld. En dat mogen ze ook in hun hart gevoelen. Als de Heere dat geeft. En dan gaat het er niet om dat wij, dat wij onze zaligheid op ons gevoel moeten gronden. Daar hebben we het vanmorgen ook over gehad. Dat is gevaarlijk. Maar dat ware geloof, dat gaat ook niet buiten om het gevoel. Dat is bevindelijk van aard, zeggen we dan. Maar gemeente, dan is er een vreugde, een beginsel. En dat zal straks volkomen zijn. En dan gaat de catechismus Ursinus daar iets van zeggen, ook zo aan het einde. Dan zegt hij, en dan zal Gods kind straks een zaligheid mogen bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord en in het hart van een mens niet is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Als nu het beginsel al zo goed is, dan straks toch zeker die volkomen zaligheid. Dan is er een volkomen zaligheid voor al Gods volk. Hier is vaak hun gemis groter dan hun bezit. Maar dan zal God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. En dan zullen ze daar eeuwig bij de Heere mogen zijn. Dan zal dat eeuwige leven storeloos, eindeloos tot in der eeuwigheid zo verder mogen gaan. Dat leven dat begonnen is in de wedergeboorte wordt voortgezet en daar komt nooit een einde aan. Dat is onvoorstelbaar rijk. Dat is onuitsprekelijk heerlijk. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. O, dan zegt Ursinus, dat is nu een volkomen zaligheid. En in die zaligheid gaan die mensen God prijzen, want dan valt alles van de mens weg en dan blijft God over. Want de zaligheid is uit God en is door God en brengt ook weer tot God. Dat is het eeuwige leven waarvan we spreken. Ursinus zegt in zijn grote catechismus, dat eeuwige leven dat is de heldere kennis en de verheerlijking van God. En de eeuwige blijdschap in God, de volheid van alle goed. Ja, dat is nu alles. Kennis en verheerlijking en blijdschap en volheid van alle goed. En dan gaan ze dat grote goed beërven. En wil je straks dat eeuwige leven beërven, dan moet dat eeuwige leven hier beginnen, las ik in het schatboek. En rust dan niet, geliefde ouders, voordat dat eeuwige leven hier in jullie leven en ook in het leven van jullie kindje of kinderen begonnen is. Maar er is ook een andere kant. En die wordt hier niet genoemd. Maar die is er wel, want hier gaat het over de troost voor Gods kerk. Maar er is ook een andere opstanding des vleeses. En er is ook een eeuwige dood. Dat is de andere kant, want dan zegt Ursinus, dan staat er in het schatboek, de ongelovigen zullen de eeuwige dood onderworpen zijn. Dat is ook niet te zeggen. Daniël zegt, deze ten eeuwige leven opstaan en genen tot een eeuwig afgrijzen. Dat is ontzaglijk gemeend. Het is één van de twee, eeuwig bij de Heere, om hem eeuwiglijk te prijzen. Of eeuwig op die andere plaats, om hem eeuwig te moeten vloeken. O, daarom is het altijd zo ernstig. En daarom is het ook altijd zo op het scherp van de snede. Maar er ligt troost hier, vertroosting voor Gods volk. En we hebben net het doopformulier, in het doopformulier gebeden. En we hebben ook in dat doopformulier gedankt. En dan eindigt dat dankgebed van het doopformulier ook met dat eeuwige leven. Dan hebben we gebeden voor jullie kinderen. Dan heeft de gemeente gebeden voor jullie kinderen, geliefde ouders. Dat ze eindelijk toch ook daar in die gemeente mogen komen om u, de enige en de waarachtige, om u en de enige waarachtige God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Dat is de zaligheid. Erzine zegt zonder onderbreking en zonder einde. Gemeente, zoek dit leven dat hier begint en dat nooit meer ophoudt. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, de doop is bediend aan vier kinderen van de gemeente. En uw woord is kort verkondigd naar aanleiding ook van ons leer- en troostboek. Zou u het allebei willen zegenen? Geef het in de overdenking mee naar huis. En gedenk ons als gemeente en ook allen die bij ons waren in deze avond of ook mee hebben geluisterd. Ieder heeft zo zijn eigen gedachten en omstandigheden. Maar het gaat op een eeuwigheid aan. Wilt u geven dat die ernst ons mag dringen om de genade bij u en bij uw Zoon Jezus Christus te zoeken. Gaat u met deze doopouders, hun gezinnen, hun familie, allen die hun lief zijn. En wees u hen voor de toekomst nabij. Help ons in deze week bij alles wat er ook weer wacht. Gedenk ons ook donderdag als hier het huwelijk zal worden bevestigd. Wilt u ook het bruidspaar een goede dag geven? En wilt u ons zo nog horen en verhoren? En dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot nog zingen uit Psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij, de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.